Hallo en welkom bij de podcast op WGT Level 3 niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Bij elke podcast adviseer ik je altijd een wijnkaart erbij te pakken, zodat je weet waar we ons bevinden. Deze keer telt het nog meer dan anders, want in Italië zijn veel wijnregio's, druiven en wijnen en we behandelen dat in één keer. Als je er geen kaart bij kunt houden, bestudeer dan van tevoren een kaart of de wijnkaart van Italië en let op hoe Italië ingedeeld is in 20 districten. Hoe is deze podcast opgebouwd? Eerst bespreken we Italië in het algemeen, de geografie, de indeling in districten en hun zelfvoorzienendheid, de wijnproductie en de etiketten. Dan trekken we de districten in van noord naar zuid. Per wijnregio gaan we dieper in op de geografie, het klimaat, de druivenrassen en de wijnen. En hier en daar vertel ik je wat eigenaardigheden van de streek. Als je Italië wilt uittekenen, stel je dan een laars voor met een hoge hak en bovenaan een bontkraag. In het noorden is Italië afgeschermd door de Alpen. Het noordelijk klimaat is door de Alpen koel continentaal. In het zuiden is er een warm mediterraan klimaat. De Appenijnen die van noord naar zuid lopen, delen Italië in tweeën. Rondom is overal zee. Vanaf de Tyreense Zee in het westen waait een stevige bries, terwijl de Adriatische Zee in het oosten meer afgesloten is en er is minder wind en de oostelijke districten zijn dus ook warmer. Maar voordat we verder gaan, nog een korte uitleg over Italië. Italië was een samenraapsel van landjes, ieder met een eigen bestuur. Pas in 1870 werd het een eenheid, een complete staat, onderverdeeld in 20 districten. Het makkelijke voor ons is dat de indeling van wijndistricten vrijwel helemaal overeenkomt met de politieke districten. Die districten verdelen dus heel Italië en liggen allemaal tegen elkaar aan. Districten zijn weer onderverdeeld in provincies. En wat Italië ingewikkeld maakt, is dat in elk district een groot aantal eigen druivenrassen staan. En wat ook niet helpt, is dat op de achterkant van de wijnfles vaak vermeld wordt waar de wijn vandaan komt door middel van een afkorting van de provincie. Maar dan moeten we per district dus ook alle provincies kennen en dat wordt een flinke studie. Vroeger, toen districten nog landen waren, werd er belasting geheven bij de grens, waardoor elk land zelfvoorzienend was. Want waarom zou je belasting betalen voor iets wat je zelf ook kunt maken? En nog steeds, als je in een dorp komt en je vraagt hoe het een eind verderop is, kun je te horen krijgen, dat weet ik niet, dat ligt aan de andere kant van de berg, daar heb ik niets te zoeken, alles wat ik nodig heb is hier. Die zelfvoorzienendheid tref je ook in de keuken en de wijnen aan. De Italiaanse keuken is voortreffelijk, vaak simpeler dan de Franse, maar alles draait om kwaliteit. En een goed product heeft weinig bereiding nodig. Bij het eten wordt standaard wijn geschonken. In heel Italië worden druiven geteeld, van het noordelijkste puntje tot het uiterste zuiden. Als je ergens in Italië een druivenstokje in de grond steekt, kun je 3 jaar later je eerste wijn maken en veel mensen maken ook zelf wijn. Italië is de grootste wijnproducent ter wereld met een gemiddelde opbrengst van ruim 5 miljard liter wijn per jaar. Eigenlijk is zo'n hoeveelheid gewoon niet voor te stellen. De wetgever heeft orde aangebracht in de kwaliteitsaanduidingen volgens principes die we in andere Europese wijnlanden ook kennen. De eenvoudigste kwaliteit is uiteraard vino da tavola, simpele tafelwijn. Een stapje hoger is de IGP, de Indicazione Geografica Protetta, wijn uit een afgebakend gebied waaraan een aantal eisen gesteld zijn. Kwaliteitswijnen vallen onder de DOC, de Denominazione di Origine Controllata. En de hoogste kwaliteitaanduiding is de DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita. En toen ik dat voor de eerste keer hoorde, moest ik wel even nadenken, want ik dacht, hoe kun je nou een wijn wel controleren, maar niet garanderen? Maar daar is een simpel antwoord op. Garantita gaat een stukje verder, omdat die wijn ook allemaal door een proefpanel heen moeten. Een andere aanduiding om op te letten is de Classico. En een mooi voorbeeld daarvan is de Chianti. Die is ooit begonnen op de heuvels, maar dat gebied is alsmaar uitgebreid en uiteindelijk heel groot geworden. Op het laatst werden er ook druiven aangeplant aan de voet van de rivier op een alluviale bodem die totaal niet geschikt is om een mooie Chianti te maken. En zo kan het dat je 2 liter flesje Chianti kunt kopen die in een goedkope pizzeria als huiswijn geschonken worden. Classico kom je in diverse wijnregio tegen en het betekent het gebied waar de wijn groot is geworden, het oorspronkelijke gebied. Daar komen eigenlijk altijd de beste druiven vandaan. Daarom raad ik iedereen aan, als je in zo'n gebied bent, in Soave of in de Chianti, en er is Classico, koop dat, je betaalt ietsje meer, maar het is altijd een betere kwaliteit. En dan is er ook nog de Riserva, die altijd een langere rijpingstijd heeft dan de gewone DOC voorschrijft. En nu begrijp je wat het betekent als er Chianti, Classico, Riserva op het etiket staat. Ten slotte wil ik je nog iets over de namen op de etiketten vertellen. Als er een dubbele naam op een etiket staat, bijvoorbeeld Dolcetta d'Alba, is de eerste vermelding altijd de druif of de naam van de wijn. In dit geval de Dolcetta druif. En de tweede naam het gebied waar de wijn gemaakt wordt, dus Alba. Zo is er ook Barbera d'Asti en Moscato d'Asti. Hiermee heb je een algemeen beeld gekregen van Italië. We gaan de wijnregio's verkennen, te beginnen in het noorden. De Alpen in het noorden zorgen voor koelte en droge zomers. Ze beschermen ook tegen te veel regen. Het meest westelijke gebied heet Piemonte, wat betekent aan de voet van de bergen. Veel wijngebieden worden door de Alpen beschut, maar daaronder ligt de enorme weidse vlakte van de rivier de Po. Traditioneel werden overal druiven aangeplant met het pergolasysteem, over stokken en draden boven je hoofd. Dat heeft voordelen. De druiven worden tegen de zon beschermd door een bladerdak en ze hangen los en vrij, waardoor de lucht het vocht laat verdampen en er minder risico is op rot en schimmels. Omdat de energie naar boven over een lange afstand verwoed moet worden, rijpt de druif minder snel af, krijgt minder suikers en behoudt meer zuur. Dat is erg gunstig voor mousserende wijnen, maar verder zie je toch steeds meer Cordon Royal en Guyot snoei. Dat is een lage snoei en geleiding langs draden, zodat je mechanisch kunt bewerken en oogsten. In het noordwesten van Italië, tegen de Alpen aan, ligt Piemonte. Daar liggen meerdere beroemde wijngebieden dicht bij elkaar. Een van de meest bekende en beroemde wijngebieden van Italië is de DOCG Barolo. Barolo-wijn wordt gemaakt van de Nebbiolo-druif. En Nebbia betekent het woord mist. Men zegt dat de Nebbiolo zo genoemd wordt omdat die vaak in de mist hangt. Maar andere mensen zeggen nee, op die Nebbiolo-druif is van nature altijd een klein donslaagje aanwezig. Dat lijkt op mist. Een Barolo heeft veel zuur en enorm veel tannine, maar weinig kleur. Het is te omschrijven als bleekpaars. Hij heeft heerlijke geuren van viooltjes en teer. Ik was een keer in de Barolo-streek en na 1,5 dag Barolo's proeven dacht ik, jeetje mina, hoe trekken mensen al die tannine in die wijn? Het is gigantisch. En toen gebeurde er iets heel geks, want ik hoorde die wijnmaker iets vertellen en dat kon ik eigenlijk bijna niet geloven. Hij was ons aan het uitleggen wat hij allemaal deed om die tannine vast te houden en niet kwijt te raken. En het grappige was, het hielp mij enorm, want in één keer dacht ik, oké, die tannine hoort er dus gewoon bij. En vanaf dat moment stoorde het me eigenlijk niet meer. Nog sterker, ik begon het eigenlijk lekker te vinden. Barolo wordt altijd op hout gelagerd. Een goede Barolo kun je heel lang rijpen. Als die ouder wordt, ontwikkelt die sterke tertiaire geuren van leer, bosgrond en paddenstoelen. Daarmee is het ook de ideale partner van wild en stevige vleesgerechten, gegrild of gebakken. En van de ultieme paddenstoel, de truffel. Op het etiket van een Barolo mag de gemeentenaam staan als alle druiven uitsluitend uit die gemeente komen. Bijvoorbeeld Serra Lunga d'Alba. Dat geldt ook voor de wijngaard. Als alle druiven uit één wijngaard komen, bijvoorbeeld de Canubi, mag je de wijn verkopen als DOC Barolo Canubi. Het kleine broertje van Barolo is de Barbaresco. Die is ook van de Nebbiolo-druif gemaakt, maar iets fruitiger en minder bloemig en een stuk vriendelijker geprijsd. Asti en Barbera d'Asti zijn de grootste wijngebieden van Piemonte. En dan komen we bij een andere mooie druif van Piemonte aan, de Barbera. Die heeft hoge zuren en krachtige aroma's van rode kersen en pruimen. Het zijn hele aantrekkelijke wijnen die jong en fruitig of houtgerijpt aangeboden worden. Nog een bekende blauwe druif is de Dolcetto, met tonen van rood en zwart fruit en kruiden. De beroemdste wijn daarvan is de Dolcetto d'Alba. De bekendste witte wijn in Piemonte is de DOCG Gavi. Als de wijn uit het dorp Gavi zelf komt, mag die volgens Italiaanse logica Gavi di Gavi genoemd worden. De druif van Gavi heet Cortese. Die heeft weinig kleur en een lichte body, hoge frisse zuren en groen fruit tonen. De meeste wijnen zijn bedoeld om jong te drinken en soms vraag je je af waarom dit als DOCG bestempeld is. Maar dan proef je weer een houtgerijpte, uitstekend gebalanceerde, rijpe Gavi en dan weet je waarom. De strook aan zee onder Piemonte heet Liguria, rond de historische havenstad Genua. Die herbergt wel meer dan 100 vooral witte druivenrassen, maar heeft geen topwijnen. Dan reizen we verder naar het oosten door Lombardia, langs Milaan, richting Trentino Alto Adige in de Lage Alpen. Deze regio wordt ook Zuid-Tirol genoemd, want het behoorde vroeger tot Oostenrijk en nog steeds is 40% van de bevolking Duitstalig. Veel wijnen uit deze regio zijn fris en zuiver. Je proeft dat ze uit een koel berggebied komen. Een hele spannende blauwe druif is de Lagrein, die frivole lichte wijnen, maar ook volle wijnen oplevert. De Terro Deco druif geeft wijnen met veel kleur en kracht die goed kunnen rijpen. En dan is er nog de Schiava, rode wijnen met frisse bosfruitsmaken. Verder naar het oosten, tegen de Sloveense grens, ligt het district Friuli Venezia Giulia. Hier komt de beste fruitige Pinot Grigio vandaan. En er staan nog vele andere druivensoorten, zoals de witte Friulano en de blauwe Merlot. Aan zee, rond de stad Venetië, ligt het district Veneto. Veneto is samen met Puglia het grootste wijnproductiegebied van Italië. Je vindt hier enorme plassen wijn. In grote fabrieken worden miljoenen liters wijn van slechts enkele druivenrassen geproduceerd. Maar gek genoeg worden van diezelfde druivenrassen door vakmensen ook topkwaliteitswijnen gemaakt. We kennen natuurlijk allemaal de massawijnen van Pinot Grigio en Trebbiano, die in Frankrijk Uni Blanc genoemd wordt. Simpele wijnen. En dit is ook het gebied van de Soave. Die is gemaakt van de Garganeca-druif. Soave heb je van eenvoudig tot een heerlijke DOC Soave Classico. Rode massawijnen worden hier ook gemaakt, zoals de Bardolino en de Valpolicella. Ze worden beide gemaakt van drie druiven, waarvan de belangrijkste Corvina is. Het zijn hele prettige, super fruitige, makkelijke wijnen die veel mensen lekker vinden. Valpolicella is er ook in Classico. En dan zijn er een paar technieken die ik heel graag met je wil bespreken, omdat ze typisch voor de streek zijn. De eerste is de Pasito-methode. Je gaat druiven plukken die nog net niet helemaal rijp zijn om de zuren te behouden. Die worden gedroogd in platte kratjes in schuren. En wat krijg je dan? Een fantastische Amarone. Je kunt hier dus een lekkere, makkelijke, fruitige Valpolicella maken van 6 euro. Maar je kunt van dezelfde druiven ook een Amarone maken van 60 euro. Overigens is dat drogen enorm veel werk. Die druiven die daar in die kratjes liggen moeten constant gekeerd worden. Je loopt een enorm risico op rot. Als je dat drogen nog een paar weken langer volhoudt, krijg je dus heel sterk ingedroogde druiven met een enorm suikergehalte. Als je daar wijn van maakt, blijft er altijd restzoet over. En dat wordt dan een ricciotto, een zoete wijn. Je kunt ricciotto della Valpolicella maken, maar je kunt ook ricciotto soave maken. En dat is dan een zoete witte wijn. En nog een bijzondere techniek die toegepast wordt is de ripasso-methode. En dat betekent dat je de pulp van Amarone wijn toevoegt aan de Valpolicella die al uitvergist is. Door die pulp gaat de wijn opnieuw vergisten en krijg je extra veel smaak en extra veel kleur. Eigenlijk is het gewoon een hele mooie manier om de Valpolicella te upgraden. Iets van het karakter mee te geven van een Amarone. We verhuizen naar Midden-Italië en vanaf nu liggen op één na alle Italiaanse wijngebieden aan zee. Weet je welk gebied de uitzondering vormt? Denk er maar even over na. Dat is Umbrië. De noordelijkste regio van Midden-Italië is Emilia-Romagna. Beroemd om zijn rijke keuken en berucht om de zoete mousserende Lambrusco. Het WGT-boek zegt er niets over, maar wat jammer is dat. Want een echte rode Lambrusco is verrukkelijk, super fruitig, vergelijkbaar met een Beaujolais cru, maar dan licht mousserend. Het beroemdste gebied wat we hier tegenkomen, wat de hele wereld kent, is Toscane. Let maar eens op hoe vaak een plaats zichzelf Klein Toscane noemt. Zelfs in Frankrijk heb ik dat meegemaakt. Maar ja, als je jezelf met Toscane vergelijkt, dan weet je al dat je het niet bent. Je hebt gewoon niet dat wat Toscane te bieden heeft. Toscane is heel heuvelachtig en groen met veel bloemen. Heel typerend zijn ook de cipressen, die lange, smalle bomen. Die worden soms zelfs geschoren om ze nog strakker te maken. En die hebben een duidelijke functie, namelijk om je de weg te wijzen. Je kunt gewoon heel goed zien waar ben ik en waar moet ik naartoe. Daar, bij die cipres, daar staat mijn huis. Toscane ligt aan de westkust van Italië, aan de Tyreense Zee. En de Adriatische en de Tyreense Zee zijn natuurlijk gewoon een onderdeel van de Middellandse Zee. Aan de westkust ligt het water helemaal open en je hebt regelmatig koele winden. En zelfs in de zomer kan het gebeuren dat mensen in Toscane naar binnen gaan omdat het toch te fris en te koel wordt. De hoofdstad is het mooie Firenze, die wij gek genoeg met een Franse naam aanspreken, Florence. En dan zijn er nog mooie plaatsen als Pisa met zijn aparte scheve toren. En Siena met dat prachtige plein waar paardenraces gehouden worden. Maar de druif waar het in dit gebied allemaal om draait, de benchmark druif voor Toscane, is natuurlijk de Sangiovese. Vaak worden Sangiovese wijnen aangevuld met andere druiven, zoals de blauwe Canaiolo of de Colorino. En zoals de naam het al aangeeft, de Colorino is een druif die veel kleur aan de wijn geeft. De belangrijkste wijnregio in Toscane is de DOCG Chianti, in het hart van Toscane. Overigens hoor je soms iemand wel eens zeggen Chianti, klinkt echt verschrikkelijk, want de G komt helemaal niet voor in de Italiaanse taal. In het zuiden van Toscane heb je de plaatsen Montepulciano en Montalcino en aan de kust Bolgheri. Dat was overigens ook een les voor mij en dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als je gaat praten over wijnen en over landen en streken, controleer even wat de uitspraak is. Ik heb jarenlang Bulgari gezegd, totdat ik er een keertje was. Toscane, daar moet je echt een keer naartoe gaan. Het is zo mooi, dat golvende groene landschap. Met hun pijnbomen en wijnvelden en olijfbomen. DOCG Chianti is het centrum van Toscane. Oorspronkelijk een streek in de heuvels. Maar door eeuwenlange uitbreiding is het heel groot geworden. En er staan nu druiven aan de voet van de rivier. Die grond is veel te vruchtbaar en daarmee maak je eenvoudige huiswijnen. Chianti heeft een aantal subregio's en veruit de belangrijkste daarvan is Chianti Classico. Daar is het allemaal begonnen. En een regio die het ook heel goed doet is Chianti Rufina in het noordoosten. In Chianti Classico heb je een kwaliteitspyramide. Die begint met Chianti Classico, een wijn die minimaal 12 maanden moet rijpen. Daarboven staat de Chianti Classico Riserva, die minimaal 24 maanden moet rijpen. En de allerhoogste kwaliteit wijn is de Chianti Classico Gran Selezione, die minimaal 30 maanden moet rijpen. Dit is een wijn die je zeker een keertje moet proeven. Hij kost gemiddeld €50 en het is die helemaal waard, want je proeft Chianti in zijn meest klassieke vorm. Een hele bekende naam, een enorm groot en rijk bedrijf in Chianti, is Antinori. Je kunt er een rondleiding boeken en ik moet zeggen, ik heb grote wijnbedrijven gezien en heel rijke, met name in Bordeaux, maar dit overtreft alles. De miljoenen zijn in het rond gestrooid. Wel heel leuk om dat eens te bezoeken. In het zuiden van Toscane ligt het mooie stadje Montepulciano. Daar wordt Rosso di Montepulciano gemaakt. Een lichte stijl wijn en vaak heel lekker. De topwijnen zijn de Vina Nobile de Montepulciano en de Vina Nobile de Montepulciano Riserva. Uiteraard gemaakt van de Sangiovese-druif. En hier zie je dus weer die typische Italiaanse manier van namen benoemen op het etiket. De eerste naam is altijd de naam van de druif of van de wijn. In dit geval de Vina Nobile. En de tweede naam is altijd de streek of de plaats, in dit geval Montepulciano. Uiteraard is deze wijn gemaakt van de Sangiovese-druif. Niet verder vandaan ligt nog een mooi plaatsje, Montalcino. Ook daar wordt een fijne, lichte Rosso di Montalcino gemaakt. En de topwijnen hier, ook van Sangiovese-druiven, heten Brunello di Montalcino. Sommige mensen denken dat Brunello een druivenras is, maar dat is niet zo. Het is gewoon een kloon van Sangiovese. Een Brunello is echt een prestigewijn. Hij moet 5 jaar gerijpt zijn, waarvan minimaal 2 jaar op eikenhout. In Brunello heeft een jonge wijnmaker mij iets uitgelegd over wijnbouw, wat ik zo verhelderend vind dat ik het graag wil vertellen. Hij bezit 30 hectare wijnbouw en daarvan mag hij 14 hectare Brunello maken. De resterende 16 hectare wordt Rosso di Montalcino. Zijn wijngoed heeft een oostelijk en een westelijk deel, waar de bodem heel verschillend is. Het ene jaar, met bijvoorbeeld af en toe regen in de lente, geeft het oostelijk deel waar Brunello van gemaakt wordt de beste druiven. Het andere jaar, met een zeer nat voorjaar, is het westelijk gedeelte beter. In zulke jaren produceerde hij soms een matige Brunello en een hele goede Rosso di Montalcino. Dat probleem heeft hij voorgelegd aan de consortia die over de wijnwetgeving gaat. En ook zij zagen in dat dit niet goed is voor het prestige van Brunello. Uiteindelijk is er een simpele, praktische oplossing gekomen. De wijnmaker mag nu van zijn 30 hectare druivenstokken nog steeds 14 hectare Brunello produceren. Maar hij mag nu zelf bepalen welk deel van zijn druiven hij daarvoor gebruikt. En daardoor is ieder jaar Brunello zijn beste wijn. En dat is precies wat deze streek wil laten zien. Hoe smaakt een klassieke Sangiovese wijn? Hij is niet sterk van kleur. Het fruit is subtiel. Hij heeft een gemiddelde body en een stevig zuur. En aardig wat tannine. Een goede Chianti, Brunello of Vina Nobile is gelaagd. Hij heeft complexiteit, fruit, stevige tannine, goede zuren en een enorm lange afdronk. Hij rijpt ook prachtig met aroma's van bosgrond en paddenstoelen. En het is daardoor een heerlijke eetwijn. Met name bij wild, lam en rundvlees en paddenstoelen en dus ook truffel. Aan de Toscaanse westkust vinden we nog een wijnregio en dat is Bolgheri. Hier begon in de 70e jaren de opmars van de Super Tuscans, zoals Sassicaia en Ornellaia. De moderne stijl Toscaanse wijnen en vaak zeer prijzig. Een Sassicaia begint bij ongeveer €300 per fles, oplopend tot €1300. Wat is een Super Tuscan? Oorspronkelijk een blend van Sangiovese met Bordeaux-druiven zoals Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc of Petit Verdot. Maar er kan ook Syrah gebruikt zijn. Een Super Tuscan kan ook volledig zonder Sangiovese gemaakt zijn of zelfs alleen van Sangiovese. Hoe kan dat? Nou, heel simpel. Super Tuscan is een niet beschermde term. De wijnmaker, maar ook een journalist kan een wijn een Super Tuscan noemen. En een wijnmaker gaf mij een goede definitie. Het is een moderne stijl Toscaanse wijn. Dus met intens veel fruit, veel kleur, een volle body, duidelijk houtgelagerd. De stijl die met name in Amerika zeer gewaardeerd wordt. Een Super Tuscan kan een prachtige intense wijn zijn, maar soms ook niet. En dan is de kwaliteit-prijsverhouding zoek. Veel wijnmakers in Toscane maken nu een wijn met Franse druiven. En ik vroeg eens aan een wijnmaakster: ik ben in Toscane, dat is zo'n klassiek trots gebied. Hoe voelt dat eigenlijk om Franse druiven te gebruiken? En het antwoord was: nou, dat interesseert me eigenlijk niet zo. Want de wijn wordt gemaakt door het terroir. De plaats waar de wijnen staan, het is een Toscaanse wijn. Dat was haar antwoord. De wat eenvoudiger blend van Sangiovese en Bordeaux-druiven smaakt vaak wel goed, maar het is niet meer duidelijk waar de wijn vandaan komt. Voor mij is het geen duidelijke Toscaanse wijn meer. Een Super Tuscan valt niet onder de DOCG, want er zijn afwijkende druiven gebruikt. Om die reden begonnen Super Tuscans als Vino di Tavola. Maar tegenwoordig staat er IGT op het etiket, wat betekent Indicazione Geografica Tipica. Die categorie is toentertijd speciaal voor deze wijnen in het leven geroepen. En er is nu een jonge DOC Bolgri bijgekomen. Die wijn mag voor 100% bestaan uit niet-Italiaanse druiven, zoals Merlot, Syrah en Cabernet Franc. Nog een laatste opmerking over Toscane. We hebben nu de Sangiovese behandeld, maar er is ook een heerlijke witte druif, de Vermentino. Soms zit je aan tafel met mensen die verschillende gerechten nemen, maar je wilt maar één fles wijn bestellen. Dan zijn er een paar veilige opties. Allereerst Pinot Noir en zeker ook de Duitse variant, de Spätburgunders. Verder Elsass wijnen zoals Pinot Gris en Pinot Blanc. En de Oostenrijkse Grüne Veltliner. En, dat moet gezegd worden, Vermentino uit Toscane. De fruitigheid, het zuur en vooral de goede body doen het ontzettend goed bij veel gerechten. Tot zover dit Toscaanse verhaal. Voor de WGT Level 3 opleiding is dit verhaal veel uitgebreider dan in het boek staat. Maar nu weet je hoe de Toscaanse wijnregio opgebouwd is en welke heerlijke wijnen er van de Sangiovese druiven gemaakt worden. En misschien heb je zin gekregen om er naartoe te gaan. Met 2 uurtjes vliegen ben je in Firenze of Pisa. In een andere wereld, een paradijs vol wijnen en zeer gastvrije wijnmakers. En heel veel prima restaurantjes. We gaan Toscane verlaten en we komen uit bij Umbrië. Het enige wijngebied van Midden- en Zuid-Italië wat niet aan zee ligt. Er komt een bekende witte wijn vandaan en dat is de Orvieto, gemaakt van een blend van Grigetto en Trebbiano. Zuidelijker daarvan ligt Lazio rond de hoofdstad Rome. En daar vind je de witte DOC Frascati, gemaakt van Malvasia en Trebbiano. Daartegenover aan de oostkust ligt de Marke, met die bekende Verdicchio dei Castelli di Jesi, prachtige naam. Een lekkere wijn die iets heeft van citroen en fenkel en amandelen. Je kunt hem kopen in een gewone Bordeaux-fles, maar je hebt ook die speciale amforenachtige fles met een slank middel. Dat is de traditionele fles. Daaronder, ook aan de oostkust, heb je de Abruzzo. En de bekendste wijn daarvan is de Montepulciano d'Abruzzo. De Montepulciano-druif geeft wijnen met veel kleur, met gemiddeld zuur en tannine, en smaken van kersen en bessen, Het is een hele makkelijke, alledaagse wijn. En nu zijn we aangekomen bij het warme zuiden van Italië. De zuidelijke warmte wordt wat getemperd door de Appenijnen, het centrale gebergte, en natuurlijk door de zee rondom. Veel mensen in het zuiden leven van de landbouw en Puglia en Sicilië zijn enorme wijngebieden. Volgens traditie werden de druivenstokken kort gesnoeid en dan werd er wel een goed bladerdek vastgehouden om ze te beschermen tegen de zon. Maar ook hier zie je tegenwoordig steeds meer cordonsnoei en geleiding langs draden, wat mechanisatie mogelijk maakt, wat vooral erg praktisch is in de vlaktes van Puglia. Aan de westkust ligt het district Campania rond de stad Napels. Twee witte druiven doen het hier heel erg goed. En dat zijn de Fiano en de Greco. De wijnen heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. Dat zijn de Fiano di Avellino en DOCG Greco di Tufo. Een hele mooie, krachtige blauwe druif is de Ajanico. Die heeft veel zuur en tannine en smaken van zwart fruit. En de beste wijn daarvan is de DOCG Taurasi. Daaronder ligt het district Basilicata. Rond een uitgedoofde vulkaan, de Vulture, waar de wijnstokken soms op 900 meter hoogte staan. En de beste wijn daarvan is de DOC Ajanico del Vulture. Het grootste en bekendste wijngebied van Zuid-Italië is natuurlijk Puglia. De Negro Amaro-druif, een echte kwaliteitsdruif, geeft hier een hele mooie wijn, de Salice Salentino. Maar ik denk dat je Puglia vooral kent van de Primitivo. Een hele volle en fruitige, naar het zoet neigende wijn, die vaak in een hele dikke en zware fles gebotteld wordt. Wat een indruk geeft van een bijzondere kwaliteit en mensen zijn daar gevoelig voor. Primitivo heeft wel een aardige geschiedenis, want in Amerika heb je de Zinfandel. En op een gegeven moment zeiden de Italianen, ja maar wacht eens even, dat is helemaal geen Zinfandel, dat is onze Primitivo. Maar toen werden ook de Kroaten wakker en die zeiden, nee hoor, dat is onze Plavats Mali. Uiteraard waren de Amerikanen, de Italianen en de Kroaten allemaal erg trots op hun eigen druif. Dus dit probleem moest opgelost worden. En daar is eigenlijk maar één antwoord op en dat is DNA-onderzoek. En het lijkt haast wel alsof er een hele gewiekste politicus aan het werk was. Want het resultaat van het DNA-onderzoek was Plavats Mali en Primitivo en Zinfandel hebben allemaal dezelfde ouders. En zo kreeg iedereen eigenlijk zijn zin. Wat sommige Italianen wel doen, is hun Primitivo als Zinfandel verkopen, omdat ze gemerkt hebben dat dat meer geld oplevert. En nu gaan we door naar het allerdiepste zuiden, naar het schiereiland Sicilië. Een prachtig eiland waar je rechtstreeks naartoe kan vliegen. De belangrijkste blauwe druif daar is de Nero d'Avola, die fantastische wijnen voort kan brengen. Met veel smaak, soms iets vleesachtigs en veel concentratie. Er staan op Sicilië trouwens ook internationale druiven zoals Chardonnay en Syrah. Wat ik zelf erg lekker vind zijn de witte wijnen van de Insolia-druif. Ook zo'n typische druif van Sicilië. De gewone druiven worden verkocht als een IGP Terra Sicilia of een DOC Sicilia. Spectaculair in Sicilië is natuurlijk de Etna-vulkaan die elk jaar uitbarst. En in sommige jaren heel heftig. En enorme zwarte vlaktes voortbrengt. Je kunt daar prachtige wandelingen maken. We liepen zo over zo'n vlakte met een gids en die vertelde ons dat onder onze voeten een hotel lag. Dat was gewoon bedolven door de lava van de vorige uitbarsting. Die hele wandeling was trouwens niet zo onschuldig als we dachten, want als je een klein stukje in de grond ging graven, merkte je dat het al bloedheet werd. Er is ook een DOC Etna, daar worden witte en rode wijnen gemaakt van oude wijnstokken en wit en rood zijn van zeer hoge kwaliteit. En als een extra zou ik je nog wat mee willen geven. Als je toch bent, pak nog eens de boot en vaar naar het eiland Ripari. Daar worden zoete wijnen gemaakt van de Malvasia-druif. Of breng je vakanties door op Sardinië. Daar wordt een wijn gemaakt van de Canonau-druif, wat in feite gewoon de Grenache Noir is. Hiermee eindigt deze aflevering over Italië, de grootste wijnproducent van de wereld, met zoveel eigen druiven per regio. Het is een fascinerend land, de natuur is zo uitbundig en in alle regio's zo verschillend. Ik kan niet zeggen, ga een keer naar Italië, want wat bedoel ik dan eigenlijk? Ik kan je wel aanraden, ga een paar keer naar Italië. Bezoek de Dom in Milaan, ga naar plaatselijke wijnboeren in Barolo, ervaar de frisse koelte van Trentino, bekijk de wijnfabrieken van Veneto en dineer bij een Amarone wijnmaker. Logeer in het prachtige altijd groene Toscane, bekijk de klassieke oude stad van Rome, laat je meeslepen door de chaos van Napoli en loop over de Etna in Sicilië. Overal zul je interessante wijnen ontdekken. En daarmee hebben we de hele Europese wijnbouw afgerond en kunnen we doorgaan met de volgende podcast, de wijnquiz. De eerste quiz gaat over viticultuur en vinificatie. De opzet is heel simpel. Je krijgt een vraag, dan krijg je even de tijd om erover na te denken en dan volgt het antwoord. Het is gewoon een test van je kennis. We hebben nu viticultuur, proeven en vinificatie en de Europese wijnbouwgebieden behandeld. En nu kun je jezelf checken hoe goed heb je het onthouden, in hoeverre is het echt bij je binnengekomen. Daag jezelf uit, doe de test en kijk hoe ver je bent. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en graag tot de volgende aflevering. Mm-hmm.